We gaan met elkaar naar Galaten. En we zijn gebleven in Galaten hoofdstuk 4. Galaten hoofdstuk 4. En we gaan daar eerst lezen vanaf vers 8. Vers 8 tot en met vers 20. Galaten 4 vers 8 tot en met vers 20. En we gaan lezen in vers 8. En Paulus schrijft aan de Galatiërs in vers 8. Maar in die tijd dat gij God niet kendet, hebt gij goden gediend die het in wezen niet zijn. Nu gij echter God hebt leren kennen, ja meer nog door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken? Dagen, maanden, vaste tijden en jaren neemt gij waar. Ik vrees dat ik mij wellicht te vergeefs voor u ingespannen heb. Wees zoals ik, bid ik u, broeders, omdat ook ik ben zoals gij. Gij hebt mij in geen enkel opzicht verongelijkt. Ja, gij weet dat ik aan u de eerste maal, omdat ik ziek geworden was, het evangelie verkondigd heb, en toch hebt gij de verzoeking, die er voor u in mijn lichamelijke toestand gelegen was, niet als iets verachtelijks beschouwd, of ertegen gespuwd, maar gij hebt mij ontvangen als een bode Gods, ja, als Christus Jezus. Gij hebt u toen gelukkig geprezen, wat is daarvan over? Want ik kan van u getuigen dat gij, waar het mogelijk geweest, uw ogen uitgerukt en ze mij gegeven zoudt hebben. Ben ik dus een vijand van u geworden, nu ik u de waarheid zeg? Zij zijn vol ijver over u, maar niet op de juiste wijze, want zij willen u buitensluiten, opdat gij vol ijver voor hen zoudt zijn. Nu is het goed dat er ijver getoond wordt in het goede, mits te alle tijden, en niet alleen wanneer ik bij u ben, mijn kinderen, terwille van wie ik opnieuw ween doorsta, totdat Christus in uw gestalten verkregen heeft. Ik zou wensen dat ik op dit ogenblik bij u was, en op een andere toon kon spreken, want ik ben in zorg over u. Ja, het loopt uit de toespraak die Paulus gehouden heeft en die hij hield tegen Petrus en allen die daarbij waren en die later ook opgeschreven heeft aan de Galatiërs hier in de Galatenbrief. Die mondt uit die toespraak toch wel in een heel persoonlijk appel richting de Galatiërs. Een hele persoonlijk verzoek of ze alsjeblieft willen terugkeren naar de realiteit en of ze de schellen van de ogen zullen vallen en zullen zien waar ze mee bezig zijn. Want wat doen ze? Ze keren terug. Ze keren terug eigenlijk naar het allereerste begin waar ze vandaan kwamen, namelijk uit het heidendom. We weten dat hij die gemeente in Galatië bezocht en ondanks dat er wel vele Joden waren die daar tot geloof kwamen in de Heer Jezus, in de Messias, was het toch wel zo dat het merendeel daar niets van moest hebben en dat we hebben gelezen in de handelingen dat Paulus en Barnabas moesten vluchten menige keer uit de stad en dat hij daar ook niet alleen moest vluchten soms, maar ook zelfs werd gestenigd enzovoort enzovoort. Er kwam een vervolging, een verdrukking op gang en het waren de Joden met nadruk die dan in verzet kwamen. Maar ondanks dat er een groepje Joden waren die tot geloof gekomen waren, waren er vaak een hele grote groep heidenen die de Heer Jezus hadden leren kennen. En tot deze spreekt hij in vers 8 als er staat, maar in de tijd dat gij God niet kendet, hebt gij goden gediend die het in wezen niet zijn. Eigenlijk staat er die het van nature niet zijn. Paulus ontkent niet dat deze Galatiërs, toen ze nog heiden waren, en zij afgoderij bedreven, dat zij geen afgoden hebben gediend. Dat ze geen demonen hebben gediend. Hij ontkent niet het, het bestaan van afgoden, het bestaan van demonen, het bestaan van geesten. Dat ontkent hij niet. Maar hij zegt hier wel van, in die tijd toen hij God nog niet kende, hebt gij goden gediend die het van nature niet zijn. Ja. En zo doen vaak geesten zich voor. Ja, je hebt zo'n hele hemelse hiërarchie, het Heer des hemels, die wereldbeheersers, deze duisternis, die geestelijke boosheden in de lucht, hè, zoals later Paulus neerschrijft in Efeze 6. Nou, hij ontkent helemaal niet dat er een hemelse hiërarchie is, dat er een rijk van duisternis is. Dat zegt hij hier ook niet. Maar hij zegt, in die tijd heb je die geesten, die boosheden, als ware tot God verheven en als God gediend, terwijl ze helemaal geen goden zijn. Vers 9. Nu gij echter God hebt leren kennen, ja meer nog, door God gekend zijt, dus vice versa, niet alleen dat je God hebt leren kennen, maar bovenal dat God jou hebt leren kennen, hoe kunt gij thans, hoe kan je nu terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten? Die zijn die wereldgeesten dus. Ja, die wereldgeesten, die zijn die geestelijke boosheden. Die wereldbeheersen deze duisternis. Die afgoden. Hoe kunt gij thans terugkeren tot die afgodendienst? Tot de bedrijven van afgoderij? Tot die wereldgeesten? Een andere vertaling van dat woord, hebben we verleden keer overdacht aan de hand van Hebreeën 5, kan zijn de eerste beginselen. Je zou kunnen zeggen, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke godsdienstige beginselen? Ze keerden terug naar waar ze vandaan kwamen. Het is ook een terugkeer naar het godsdienstige beginselen. En hun eerste beginselen bestonden uit afgoderij. Als je dat tegen die Galatiërs zo zegt, en ik zou een Galatiër zijn, die verleid geworden is door de Judaïsten om het te laten besnijden. Anders kan ik niet tot geloof komen. Om de wet te gaan houden van Mozes. En ik zou dat zo horen, dan zou je haast zeggen van, wacht even, ik keer niet helemaal niet terug tot mijn afgodendienst, tot de aanbidding van Jupiter en Zeus en noem maar op. Daar keer ik helemaal niet toe terug. Ik laat me besnijden en dat wordt me gepredikt en ik ga de wet volgen enzovoort enzovoort. Ja, maar in wezen stelt Paulus dat wel op één lijn. Want de mens staat in het middelpunt bij de wet. Het is, ik moet het verrichten, ik zal het doen. Gij zult dit, gij zult dat. Het is het verloochenen van de verlossing, van de vrijkoping uit de slavernij der zonde. Het is de verwerping van de verlossing die Christus je geeft. Het is een terugkeer. Een terugkeer tot de eerste godsdienstige beginselen. En je komt dan wel niet terug bij de letterlijke heidense afgodentempels, maar je komt wel terecht ook bij een begin. En Paulus stelde dus op één lijn met afgoderij. Het houden van de wet is dus, stelt hij gelijk hier met afgoderij, want je keert terug tot die zwakke en armelijke wereldgeesten. En die wereldgeesten die grijpen er ook op in hoor. Die hele geestelijke wereld, die duisternis is, die grijpt erop in. Die geestelijke boosheid in de lucht, die verleiden je, om je daarmee te laten bezighouden tot in lengte van dagen. En als je gebukt gaat onder allerlei wetticismen. En laat wel wezen dat het wetticisme wat hier gepredikt werd, was nog ineens de echte wet van Mozes. Maar wat de fariseeën en de schriftgeleerden door duizenden jaren, door 2000 jaar overlevering en menselijke leringen die erbij gekomen waren. Nou, en die Jezus die hebben we ook gezien in de Evangelie, die komt daar tegen enorm in verzet. He, dat ze een wet propageren en prediken die totaal niet met de wet van Mozes meer in overeenstemming is. En zo is het in onze dagen ook. Want de Joden van tegenwoordig, die leven niet naar de wet van Mozes, ben je helemaal. Die volgen de Talmud. He, die volgen talloze boeken die daar die daarna gekomen zijn, wat zogenaamd een uitleg is van de schrift, die Christus noemt eigenlijk een verkrachting van de wet. Ze hebben de sleutel op de schrift, die hebben ze zoek gemaakt en hebben ze ver weggegooid, zodat niemand het meer kan vinden. En die Jezus neemt tegen de fariseeën daarover absoluut geen blad voor de mond. En zo is het met de Joden tegenwoordig ook. Waarom kunnen ze Christus niet ontdekken? Door hun Joodse traditie. Die als een deken, die als een bedekking eigenlijk over Gods woord ligt, over het Oude Testament voor hun ligt. Zo is het met de christenen hetzelfde. Wij hebben ook te maken met 2000 jaar traditie, vooral die uit de Rooms-Katholieke kerk gekomen is en die later ook in de Calvinistische kringen zich heeft voortgezet. Allemaal traditieleer, die ook eigenlijk hetzelfde veroorzaakt heeft, namelijk dat het werkt als een deksel. Het bedekt het woord van God, het verlicht het woord van God niet, het doet het woord van God op slot en ze gooien de sleutel van het woord van God ver van zich, zodat niemand die sleutel meer kan vinden. Zoals Christus dat ook zegt tegen de fariseeën. En daar keer je dus tot terug. Tot menselijke leringen. Tot een eigendunkelijke godsdienst. We hebben het laatst de afgelopen keer overdacht aan de hand van deze verse Colossense 2. Nou, dan kan je ook zien dat ook de Colossense terugkeren tot allerlei, het houden van maanden, dagen, vaste tijden, allemaal leringen van mensen die heel vroom eruit zien, maar die niets eigenlijk met het woord van God te maken hebben, die niets te maken hebben met geestelijkheid, maar alles met vroomheid. En het komt op je over dat het heel erg geestelijk is, maar het is eigenlijk alleen maar vleeselijk, zegt Paulus in Colossense 2. De mens wordt erdoor verheven. De mens wordt erdoor gestreeld. De mens staat in het middelpunt. Hè? En het is een eigendunkelijke godsdienst. Een godsdienst die je zelf ontworpen hebt. En daar keren zij onder de invloed van deze judaïsten. Van deze farizistische leringen. Die deze joden die in Galatië kwamen. Daartoe tracht men die Galatiërs te doen terugkeren. Maar het is triest, hè? Hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken? Waaraan gij u weder van meet aan, staat er, dienstbaar wilt maken. Van meet aan. Ja, als je dat woord opzoekt, dat is het woord, Griekse woord anoten. En we gaan naar Matteüs 27... Matteüs 27, vers 51. Dan wordt daar dat woord ook gebruikt. 51. En zie het voorhangsel van de tempel scheurde van boven, anotem, tot beneden in tweeën. Ja, hier zie je dat het voorhangsel scheurt. Van boven naar beneden. Helemaal. Van boven was het beginpunt. En het gaat helemaal naar beneden. Het voorhangsel is gescheurd. Van de tempel. Toen Christus stierf. Daarbij eigenlijk is er een vrije toegang tot God. Het betekent ook het einde, zou je kunnen zeggen, van de wet. Van de tuchtmeester. Daar is het ook een teken van. Want het voorhangsel scheurde. Er was een vrije toegang. Zoals Hebreeën uitlegt, op een verse nieuwe weg tot Christus door zijn bloed, hè, door het voorhangsel. Maar als je terugkeert tot de wet, wat doe je dan? Nou, dan neem je draad en garen, naald en garen, en wat doe je dan? Nou, dan naai je dat hebben ze gedaan. Ze hebben dat van boven naar beneden in tweeën gescheurde voorhangsel, hebben ze dus met naald en draad weer als ware hersteld. Dat zijn ze weer als ware gaan aan elkaar gaan naaien. Van beneden naar boven. Teruggekeerd. Van beneden naar boven. En dat wil het eigenlijk ook zeggen aan notem. Een terugkeer. Terugkeren naar boven. Met het voorhangsel. Hetzelfde kan je ook lezen in, waar wordt het woord anoten ook gebruikt, want hier wordt een beetje de nadruk opgelegd, waaraan gij u weder, er staat niet waaraan gij u weder dienstbaar wilt maken, dat had je ook kunnen zeggen. Nee, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken. En wat wil dat van meet aan zeggen? Het beginpunt, waar je vandaan komt. Daar keer je toe terug. Handelingen 26 vers 5. Dan wordt het woord ook gebruikt. Komt niet veel voor. Het woord. Handelingen 26. Vers 5. Ik lees me alvast 4. Mijn leven dan, van jongs af, dat ik van den beginnen aan geleid heb, onder mijn volk en te Jeruzalem kennen alle Joden. Daar is sedert lange tijd, en dat is het woord anotem, daar is sedert lange tijd, of tenminste, vanaf het begin van mijn weten, indien zij het slechts willen getuigen, dat ik naar de meest nauwgezette partij van onze godsdienst als fariseer geleefd heb. Nou, anotem is sedert lange tijd, vanaf het begin. En hij getuigt hier ook over zichzelf, dat iedereen weet onder de Joden en al het volk, ook de Jeruzalem, die weten dat hij van jongs af aan van den beginnen een leven heeft geleid, waarin die zich aangesloten had bij de meest nauwgezette partij van onze godsdienst. Als fariseer heeft hij geleefd. Als hij het slechts willen getuigen dat hij dus sedert lange tijd weten ze dat van hem. Vanaf het allereerste begin weten ze dat van hem. Daar heb je het weer. Van meet aan. En dan van meet aan hier in deze tekst. Gelaten 4 vers 9 aan het eind. Waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wil maken, wil dus zeggen van vanaf het begin. Ze keren terug tot het begin. En ja, waar komen ze dan bij uit? Vers 10. Nou, dagen, maanden, vaste tijden en jaren neemt gij waar. Net zoals je dat zag in Colossenzen 2, dat die Colossenzen ook werden verleid om allerlei regels, maanden, dagen en feestdagen te onderhouden, neemt gij waar. Ik vrees dat ik mij wellicht te vergeefs voor u ingespannen heb. Ja, Paulus die spant zich enorm in. En het wonderlijke is dat hij deze zin wel eens meer herhaalt. Ik vrees dat ik mij wellicht te vergeefs voor u ingespannen heb. We vinden dat ook in Galaten 2, vers 2. Want dan zie je, ik lees maar vanaf vers 1. Dan zegt hij, daarna ging ik na verloop van 14 jaar weder naar Jeruzalem, met Barnabas en nam ook Titus mede. Waarom deed hij dat, na 14 jaar dat hij naar Jeruzalem ging? En ik ging op grond van een openbaring van Christus. Christus droeg hem dat op. En waarom? En ik legde hun, dat zijn de apostelen, het evangelie voor, dat ik onder de heidenen verkondig, afzonderlijk echter aan hen die in aanzien waren, opdat ik niet vruchteloos liep of gelopen had. Paulus wil ze wel inspannen, maar Paulus wil niet vruchteloos lopen. Hij wil werken, hij wil arbeiden. En als we dit lezen, zijn hele levensverhaal in het Nieuwe Testament, nou, dan sta je paf hoe die man zich ingespannen heeft. Hoe enorm die man gearbeid heeft. Hij kocht de tijd die hij had uit, om het maar eens op een statenvertaling manier te zeggen. Hij gebruikte al zijn tijd in dienst van het evangelie. Hij liet geen 5 minuutjes onbenut. Hij was er continu mee bezig. Hij vervulde zijn opdracht. Maar hij wilde niet vruchteloos lopen. En daarom schrijft hij ook deze brief. Daarom pakt hij ook Petrus aan. En waar heeft dat Waar heeft dat mee te maken? Nou, omdat hij continu één ding weet. Want als je dat nog eens een keer leest, hoe hij dat ook schrijft, bijvoorbeeld in Filippenzen 2. Filippenzen 2. Vers 16. En dan schrijft hij ook over dat hij niet vruchteloos wil lopen. Filippenzen 2 vers 16. Waaronder gij schijnt als lichtende sterren, die Filippenzen, als lichtende sterren in de wereld, het woord des levens vasthoudende, mij ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos mijn wedloop gelopen, nog vruchteloos mij ingespannen heb. Ja, gaan die Filippenzen door de verleiding die er ook weer bij die Filippenzen speelde in die gemeente. Gaan die Filippenzen afwijken als ware van het goede spoor des geloofs. En leidt hun geloof schipbreuk. Ja, dan is weg de roem voor Paulus. Wanneer? Op de dag van Christus. Bij de uitreiking van de kronen. En Paulus... En dat mag in ons leven best ook een motief wel zijn. Wij hoeven niet te arbeiden. De arbeider is zijn loon waardig, zegt de Bijbel. En Paulus hoeft zich niet voor niets in te spannen. Natuurlijk is genade, als je in godsdienst mag staan en de Heere mag dienen. Maar de Heere stelt je ook wat in het vooruitzicht. En stelt ons allemaal wat in het vooruitzicht. Namelijk de prijs der roeping Gods. En Paulus heeft steeds ook dat op het oog, dat God een beloner is. Zo had Mozes eigenlijk ook, heeft hij ook keuzes in zijn leven gemaakt. Waarom deed Mozes dat? Omdat hij zijn oog gericht heeft, hield waarop? Op die beloning. Zoals Hebreeën 12 dat zegt, zoek maar op, Hebreeën 11 dat zegt... Waar staat, Hebreeën 11 vers 24, door het geloof heeft Mozes, volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een dochter van Farao's dochter. Maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen, dan tijdelijk van de zonde te genieten. En hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte. Want waarom? Hij hield de blik gericht op de vergelding. De vergelding des loons. En dat mag voor ons ook een motief zijn. Voor al deze oud-testamentische gelovigen. En ook voor de apostel Paulus was het een argument. Daarom streed hij. Want hij hield ook zijn blik gericht op de vergelding. Mij ten roem op de dag van Christus. De prijs der roeping Gods. De kroon. Ziet dan toe dat niemand uw kroon nemen. En Paulus besefte als de kroon werd genomen van de Galatiërs. Van de Filippenzen, van de Colossenzen. Dan werd in feite werd er een stukje afgedaan van zijn kroon. En hij moest er inspannen, hij moest er verwaken. En hij moest bewaken dat deze gelovigen in het goede spoor bleven. En als we volwassen worden in het geloof, dan spannen we daar ook ons voor in. Dan zijn we niet alleen maar met onszelf bezig. Dat is een kenmerk van een volwassen. Van iemand die volwassen is in het geloof. Die is niet in de eerste plaats meer met zichzelf bezig. Die is in de eerste plaats bezig met zijn kinderen. Met zijn geestelijke kinderen. Met zijn broeders en zusters in zijn nabijheid. Die nog jong zijn in het geloof. En als we allemaal opgroeien in ons leven, maken we hetzelfde mee. Eerst zijn we kind. En zijn we steeds met onszelf bezig. Met onze eigen carrière. Maar op een gegeven moment zijn we volwassen en we huwen. En we krijgen kinderen en dan is de kinderen eerst en dan pas ik. Dat is altijd. En dat ontdek je als je volwassen wordt. Dat je kind in de eerste plaats komt. En dat is een teken van volwassenheid. En dan mag je geld bezitten. En dan mag je je salaris verdienen. Maar dan ga je met je salaris dingen kopen allemaal voor jezelf. En dan pas komen de kinderen aan bod. Nee, het is eerst de kinderen. Want die hebben dit nodig en die hebben dat nodig en die zus nodig. En wat er dan nog overblijft, dat is niet zoveel. Dat is dan misschien nog eens voor onszelf. Zo is het. En dat is met Paulus ook. Hij is met zijn kinderen bezig. Dat is ook wel heel bijzonder dat hij dat ook hier ook zo noemt in vers 18. Daar komen we straks nog wel op. Nu is het goed dat er ijver getoond wordt in het goede. Mits te alle tijden, niet alleen wanneer ik bij u ben. Mijn kinderen, ter wille van wie ik opnieuw weeën doorsta. Mijn kinderen. Paulus zegt hier eigenlijk letterlijk, mijn geliefde kinderen. Paulus heeft deze uitdrukking verder, bezigt hij nooit verder. In geen enkel verder van zijn 14 brieven, alleen hier. Mijn geliefde kinderen. En zo ziet hij ze ook. En dan spant hij zich ook voor in. Mijn geliefde kinderen, ik vrees dat ik mij wellicht te vergeefs voor u ingespannen heb. Mijn kinderen, ter wille van wie ik opnieuw weeën doorsta. Hij is als een moeder. En hij draagt als ware, blijkt het wel hier in de moederschoot. Ik doorsta weeën, zegt hij, ter wille van wie ik opnieuw weeën doorsta. Hij heeft weeën doorstaan toen hij ze geboren liet worden, op zijn eerste zendingsreis in Galatië, toen ze tot geloof gekomen werden en daar toen ook zo waren, als kinderen Gods, maar nu ze als ware verleid worden door de judaïsten, maakt hij opnieuw barensweeën mee, moeten ze opnieuw in zichzelf dragen als een moeder en noemt hij ze mijn geliefde kinderen. Heel zijn hart gaat naar hen uit. En dat is de juiste instelling. Voor ons allemaal. Naar onze broeders en zussen in onze omgeving, die we kennen. Die op de geestelijke weg zijn. Dat je inspant voor ze. Dat je naar ze kijkt, dat je met ze bezig bent, dat je voor ze bidt. Maar dat je beseft, ik doe het niet te vergeefs. Dat zei hij ook nog in 1 Thessalonicenzen 2. 1 Thessalonicenzen 2. Vers 1. Want zelf weet gij broeders, dat ons komen bij u niet zonder vrucht is geweest. Nee, dat was vrucht. Toen hij in Thessalonica kwam. En hoofdstuk 3, kom je daar dan op terug. Galaten 3. Vers 5. Daarom kon ik het ook niet langer uithouden en zond hem om mij te vergewissen van uw geloof of de verzoeker u misschien verzocht had en onze inspanning vruchteloos zou geworden zijn. Daar heb je het. Ja, bij die Thessalonicenzen speelde dit dus ook. Hij kwam er in hoofdstuk 2 vers 1 dat hij niet vruchteloos daar was geweest, hè, want zijn komen was daar niet zonder vrucht geweest in Thessalonica. Maar in hoofdstuk 3 van 1 Thessalonicense zegt hij, maar ik heb ook Timotheus tot u gezonden om het laten vergewissen van uw geloof of de verzoeker, Satan, u misschien verzocht had en onze inspanning vruchteloos zou geworden zijn. Hij wil vrucht, dat die vrucht blijft en dat die vrucht ten roem is. Op de dag van Christus. Dan zegt hij in vers 12. Van Galaten 4. Wees zoals ik. Bid ik u broeders. Omdat ook ik ben zoals gij. Ja. Bij mij staat er boven een dringende bede. Het is ook een heel indringend. Wat hij hier gaat zeggen. Wees zoals ik. Bid ik u broeders. Omdat ook ik ben zoals gij. Hij zegt als het ware, verplaatst u zich nou eens in mijn positie. Neem mijn positie nou eens in. He? Ga hetzelfde spoor volgen zoals ik. En wat is dat dan als spoor? Nou, hij was zelf een Hebreeër. Hij was zelf een Farizeeër. En hoe is hij zich gaan opstellen? Hij is zich gaan opstellen als ware volgens de wet als een heiden. En hij raadt de Galatiërs aan om datzelfde te doen. Wat heeft hij gedaan? Want dit vers, als je de structuur van de toespraak van Paulus zou bestuderen, waar dit een onderdeel van is, dan loopt deze tekst, vers 12, parallel met Galaten 2, vers 19. Met de tekst, vers 19 van Galaten 2. Want ik ben door de wet voor de wet gestorven om voor God te leven. Dat was zijn positie. He? Hij is door de wet, voor de wet gestorven om voor God te leven. En hij vraagt de Galatiërs diezelfde positie in te nemen. En ook te vervolgen. Zoals hij die positie dan verder inneemt in vers 20. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Toch leef ik. Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En hij leeft door het geloof in de Zoon van God. En hij vraagt de Galatiërs, doe nou hetzelfde. Neem nou dezelfde positie in als ik. Wees zoals ik, omdat ook ik ben zoals gij. En ga datzelfde spoor dan volgen. Het spoor van het geloof. Gij hebt mij in geen enkel opzicht verongelijkt. Ja, gij weet dat ik aan u de eerste maal, omdat ik ziek geworden was, het evangelie verkondigd heb. En toch hebt gij de verzoeking die er voor u in mijn lichamelijke toestand gelegen was, niet als iets verachtelijks beschouwd of er tegen gespuwd. Maar gij hebt mij ontvangen als een bode Gods, ja, als Christus Jezus. Gij hebt u toen gelukkig geprezen. Wat is daarvan over? Want ik kan van u getuigen dat gij ware het mogelijk geweest uw ogen uitgerukt en ze mij gegeven zoudt hebben. Ben ik dus een vijand van u geworden, nu ik u de waarheid zeg? Ja, het wordt heel indringend, want hij laat zien hoe het eerst was. Toen hij de eerste maal tot hen kwam. O, ze waren zo gelukkig. Toen ze deze boodschap van Paulus hoorden en de Heer Jezus hadden leren kennen. Ze prezen zichzelf gelukkig. En Paulus zegt, wat is daar nou van over? Nu je onder de invloed van de Judaïsten gekomen bent. Die je de wet prediken. Die je willen laten besnijden. Die je willen laten terugkeren. Tot die zwakke en armelijke wereldgeesten. Tot die eerste beginselen. Tot die wet. Tot hun wet. Tot hun leringen. Menselijke leringen over de wet. En dat is afgoderij. Dat staat gelijk aan je afgodendienst van vroeger. Je keert helemaal terug naar je allereerste begin waar je vroeger in zat. En je komt terecht door die wettische leer kom je terecht. Bij die afgodsgeesten. En die ga je dienen. En toen die eerste maal daar bij u was, hè, vers 12, vers 13, gij hebt mij in geen enkel opzicht verongelijkt. Beetje een moeilijk woord. Zou het beter kunnen vertalen, gekwetst. Gij hebt mij in geen enkel opzicht gekwetst. Maar nu kwets je me wel. Gij hebt mij in geen enkel opzicht benadeeld. Maar nu benadeel je me wel. Dat is wat hij zegt. Iets in een kwaad daglicht stellen. Hè? U hebt mij in geen enkel opzicht in een kwaad daglicht gesteld. Maar nou stel je me wel in een kwaad daglicht. Nou kwets je me wel. Nou benadeel je me wel. Zegt hij. Ja, gij weet. En dan gaat hij over de eerste maal wat dieper in. Ja, gij weet dat ik aan u de eerste maal omdat ik ziek geworden was. Hé, hij was ziek. Het evangelie verkondigd heb. En toch hebt gij de verzoeking die er voor u in mijn lichamelijke toestand gelegen was, niet als iets verachtelijks beschouwd of er tegen gespuwd. Maar gij hebt mij ontvangen als een bode Gods. Dat is een engel. Als een engel. Als een bode Gods. Ja, als Christus Jezus. Ze hebben hem als ware ontvangen zoals ze Christus Jezus zouden ontvangen. Zo was hij voor hen. Als een engel. Als een bode Gods. Ja, als Christus Jezus zelf. Zo gelukkig waren ze met hem. En ze schaamden zich niet voor zijn lichamelijke toestand, want hij was ziek. En die lichamelijke ziekte die hij had, wat dus uiterlijk was, want het zag er niet fraai uit. Als je Paulus tegengekomen was, gewoon Stel, je komt hem tegemoet, hij loopt je tegemoet en jij komt hem aan, je weet niet wie het is en je ziet die man. Nou dan, en je ziet en je kijkt naar die man. Nou dan, dan draai je eigenlijk je hoofd om. Want het ziet er niet lekker uit. Het ziet er eng uit. Wat een eng gezicht heeft die man. Verachtelijk. Niet als iets verachtelijks beschouwd of er tegen gespuwd. Dan denk ik, Gadverderrie, wat smerig. Dat staat van Christus ook, in Jesaja 53. Jesaja 53, zoek maar eens op. Het is wonderlijk dat Paulus dat er een overeenkomst is met het verachtelijke, met het bespuwen, het uiterlijke aanzien van Paulus, dat het kan vergelijken met Christus. Jesaja 53 vers 2. Want als een lood schoot hij op voor zijn aangezicht en als een wortel uit dorre aarde. Maar dan staat er, hij had gestalte, nog luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, nog gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. Dat is Christus. Christus is niet het mooie tegeltje die je kan kopen in de evangelische boekwinkel, waar je de knapste mannenkop ter wereld ziet, met mooie lokken, lang haar en zo, waar iedere vrouw of meisje spontaan verliefd op zou worden. Nee, hij had geen aanzien, nog gedaante, dat wij hem zouden hebben aangezien, dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten. Een man van smarten en vertrouwd met ziekte. Dat is ook Paulus, maar dat is ook Christus. Als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Waarom? Hij zag er verachtelijk uit. En mensen die ziek zijn, mensen die uiterlijk ook ziek zijn, als je dat ziet vol met zweren en noem maar op, daar verberg je je gelaat voor. Als iemand voor wie men het gelaat verbergt, hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekte heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen, wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Nou, zo was Paulus ook. En die overeenkomst tussen Christus en Paulus is opmerkelijk. Omdat er ook staat in Galaten, omdat hij ook zegt in Galaten 4, vers 14... En toch hebt gij de verzoeking, die er voor u in mijn lichamelijke toestand gelegen was, niet als iets verachtelijks beschouwd of er tegen gespuwd, maar hebt mij ontvangen als een bode Gods, ja, als Christus Jezus. Hij vergelijkt zichzelf ook met Christus Jezus. En zijn lichamelijke ziekte van vers 13, die zich toch uitte in een soort verzoeking voor de Galatiërs, dat ze voor hem het gelaat zouden verbergen. De verzoeking die er voor u in mijn lichamelijke toestand gelegen was, niet als iets verachtelijk beschouwd of er tegen gespuwd. Nou, wat was die lichamelijke ziekte dan? Nou, toch krijgen we daar best wel een aanwijzing voor. Want als ze dan zo blij zijn dat ze Paulus in hun midden mogen hebben, die hun, ondanks zijn ziekte, hun het evangelie verkondigt, en ze vergelijken hem met een engel, met een bode God, die een boodschap van God kon brengen. Ja, als ze vergelijken hem eigenlijk met Christus Jezus zelf. Gij hebt u toen gelukkig geprezen. Wat is daarvan over? Want ik kan van u getuigen dat gij, waar het mogelijk geweest, uw ogen uitgerukt en ze mij gegeven zouden hebben. Zo lief hadden ze hem, dat ze hun ogen als ware zouden hebben uitgerukt en ze aan Paulus zou hebben gegeven. Waar slaat dat op? Nou, Paulus die had een oogziekte. Paulus kon heel moeilijk zien. En een oogziekte in die tijd, en je moet maar eens kijken met mensen die een oogziekte hebben. Nou, die ogen die zitten dik, die ogen die zwellen op. Als je ernaar kijkt en de pus zit erin, noem maar op. Nou, dat is afzichtelijk. Als iemand daar ziet, maar bijna met gesloten ogen, die amper kan zien. En het is allemaal rood en dik en allemaal gele pus zit daarin. Je verbergt je gelaat. Je wendt je gezicht af. Want het is eigenlijk een smerig gezicht, laten we eerlijk zijn. En ze hadden hem zo lief dat ze eigenlijk hun eigen ogen, als het mogelijk zou zijn geweest, zeiden: joh, ik geef me jouw ogen. Zo stonden de gelaten, zo lief hadden ze hem. Zo stonden ze tegenover hem. Dan hadden ze een oogziekte. We weten niet in hoeverre 2 Korinthe 12, vers 7, zich daartoe verhoudt, maar vermoedelijk ligt dat in het verlengde daarvan. Het is 2 Korinthe 12. Zei ik dat ook? Oh, 2 Korinthe 12. Vers 7. Dan heeft hij het in feite over dat hij steeds gezichten ziet. Vers 3. Begin niet maar. En dit is hij gewoon zelf. Het gaat over die persoon. Vers 12b. Die weggevoerd werd tot in de derde hemel. En ik weet van die persoon. Of het in het lichaam of buiten het lichaam was. Weet ik niet. God weet het. Dat hij weggevoerd werd naar het paradijs. En onuitsprekelijke woorden gehoord heeft. Die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken. Over die persoon zal ik roemen. Maar over mijzelf zal ik niet roemen. Of het moest zijn in mijn zwakheden. Dan gaat hij over zijn zwakheid vertellen. Want als ik wil roemen, zal ik niet onverstandig zijn. Want ik zal de waarheid zeggen. Maar ik onthoud mij ervan. Hij doet het niet. Hij gaat niet roemen. Opdat men mij niet meer toekenne dan dat men van mij ziet en hoort. En ook om het buitengewone van de openbaringen. Hij had buitengewone openbaringen. Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven. Een engel des Satans om mij met vuisten te slaan. Opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Driemaal heb ik de Heer hierover gebeden dat hij van mij zou aflaten. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich ten volle in zwakheid. Een engel des Satans om mij met vuisten te slaan. Een doorn in het vlees gegeven. En waarom is dat gedaan? Opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Vers 7. Dan zegt hij tot twee keer toe. Daarom is mij, omdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, engel des Satans mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Ja, Pinkstermensen die leren altijd van dat de Heer je helemaal geen ziekte kan geven, of wat dan ook, of noem maar op. Nou, de Heer laat hier in ieder geval aan Paulus zien, hoewel hij daar 3 maal de Heere over gebeden heeft, dat de Heere dit niet weglaat. Een doorn in zijn vlees. Letterlijk staat er eigenlijk, zou nog beter vertaald zijn, een splinter. Want een doorn, dat kennen wij niet zo, maar een splinter. En we hebben allemaal wel eens een splinter in het vlees gehad, of niet? Heeft u wel eens in uw vinger of een splinter gehad die erin steekt en het irriteert? Dat is naar. En dan ga je op zoek naar een pincet en dan moet die splinter moet er toch uit. Hè? Want dat is heel lastig, een splinter. Een splinter in het vlees. Een splinter in het lichaam. En dat steekt. Het wordt hier genoemd een engel des Satans om mij met vuisten te slaan. De hele discussies zijn er dan over vaak of dat letterlijk genomen moet worden. Dat het echt een engel was des Satans die hem echt sloeg met vuisten. Of dat dit meer een uitdrukking is. Die aangeeft dat je dit figuurlijk moet opvatten. Ik ben er een voorstander van om het figuurlijk op te vatten en niet zo geheel letterlijk te nemen, dat ik meer een uitdrukking was. Dat ben ik met die uitleggers eens. En dat volgens mij Galaten 4 vers 13 tot en met vers 15 in feite nog meer daarvan openbaart. Namelijk dat hij een oogziekte had. Bijzonder is ook dat ook in combinatie staat met hetgeen wat hij ziet. Ook om het buitengewone van de openbaringen die hem gegeven werden. En hij vertelt hier in 2 Korinthe 12, vertelt hij over die openbaringen die hij heeft. Dat hij buitengewone dingen ziet, buitengewone gezichten ziet, in het paradijs Gods, noem maar op. En omdat hij niet over zichzelf zal gaan roemen, heeft hij een doorn gekregen in het vlees. En wat zegt de Heer? Driemaal heb ik de Heer erover gebeden. En hij heeft tot me gezegd, mijn genade is genoeg, want de kracht openbaart zich ten volle in zwakheid. En hij was zwak. En volgens mij had hij dus een oogziekte, die dus niet te genezen was, waar hij de Heer wel over bad, maar de Heer liet het hem toe, opdat de kracht zich ten volle openbaart in zwakheid. Ook iets bijzonder als je gaat onderzoeken wanneer dat die oogziekte is begonnen. Wanneer is die oogziekte begonnen? Tja, als je zou gaan naar Handelingen hoofdstuk 9. Handelingen 9. Dan lees je toch wel daar op die weg naar Damascus iets bijzonders. Handelingen 9 vers 3. En terwijl hij daarheen op weg was, geschiedde het toen hij Damascus naderde, dat hem plotseling licht uit de hemel omstraalde. Nou, dat was niet een soort lampje wat aanging. Dat was ook geen zoeklicht wat aanging. Want dat licht wordt, en hou uw hand even bij Handelingen 9, hetzelfde verslag verhaalt hij in Handelingen 26. Als hij voor het gerecht staat, dan voor Agrippa, dan gaat hij nog een keer dat aanhalen. Handelingen 26 vers 13. En toen ik onder die omstandigheden naar Damascus reisde met volmacht en opdracht erover priesters, zag ik, o koning, vers 13, midden op de dag onderweg een licht schitterender dan de glans der zon. Nou, de zon is sterk, maar dit licht was sterker. Dit was schitterender dan de glans der zon. Van de hemel mij en die en hen die met mij reisden omstralen. En toen wij allen ter aarde vielen, hoorde ik een stem. Ja, als je de zon inkijkt, dan moet je lang doen, want gaat wel mis. Dan word je blind. Maar dan moet je eens voorstellen dat er een licht is, schitterender dan de glans der zon. En dat je daardoor opeens gegrepen wordt. Wat veroorzaakt dat? Nou, blindheid. Kijk maar eens in Handelingen 9. Dan staat er in Handelingen 9 vers 8. En toen Saulus stond op van de grond. En hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. En zij leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. En hij kon 3 dagen lang niet zien. Waarom hield het na 3 dagen op? Nou, dat blijkt uit de rest van het verhaal, want dan wordt Ananias door de Heer geroepen, die gaat naar hem toe, die legt hem de handen op, zodat hij weer zien kan. En dan staat er dan in die roeping van Ananias, bijvoorbeeld vers 12, en hij heeft in een gezicht, dat is Paulus, heeft in een gezicht een man genaamd Ananias zien binnenkomen en hem de handen opleggen, opdat hij weer zien kon. En Ananias, die gaat dan ook in opdracht van de Heer dat doen. En dan lees je in vers 17. En Ananias ging heen en kwam in het huis en legde hem de handen op en zeide: Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden, Jezus die u verscheen is op de weg, waarlangs gij gekomen zijt, opdat gij weer zoudt zien en met de Heilige Geest vervuld worden. En terstond vielen hem als schubben van de ogen en hij kon weer zien. En toch heeft dat toch, was tot dat toch, dat hij het eenmaal zo had meegemaakt, bleven die ogen dus zwak. er bleven die ogen op. Hij kon wel weer zien. Hij kon wel dingen zien, maar het blijkt uit Galaten 4 toch niet optimaal. Dus, zeer waarschijnlijk had Paulus een oogziekte. En juist door die oogziekte, met pus enzovoort, wat eruit kwam, zag dat er een beetje afzichtelijk uit. En zou je hoofd omdraaien, je gelaat verbergen voor Paulus. Ja, ondanks dat het zo was, hebben ze hem dus omarmd als een bode Gods, als Christus. Hieruit blijkt dus ook wel dat mensen die de Pinksterleer aanhangen van alleen maar genezingen en nooit ziekte, dat uit het hele verhaal, ook uit 2 Korinthe 12, blijkt dat je die uitspraak van de Heere Jezus moet begrijpen. De Heere, die laat, dat wil ik wel zeggen, die laat vaak wel een splinter in ons vlees. Opdat wij ons niet zullen verheffen. Opdat we zullen ontdekken, zijn genade is genoeg. Ziekte wordt wel degelijk door de Heere gebruikt. Als ware, de tegenspoed die je in je leven kan meemaken, dan mag je best wel van ontdekken dat de Heere zegt, mijn genade is u genoeg. En dat je als ware Gods kracht, die zich in zwakheid openbaart, dat je dat mag ontdekken in je leven. En daarom laat God die splinters in ons leven toe. En dan kan je erom vragen, Heer neemt het weg, en dan mag je er meerdere keren om vragen, tot 3 keer toe. En de Heere laat het toch toe. Omdat je dat van zou gaan leren. En wat Pinkstermensen nooit begrijpen, is dat God, hoe God lichamelijke omstandigheden in ons leven, als we ouder worden, dan gaan we er allemaal wat aan markeren. Als waar in ons leven toestaat, omdat we klein zullen worden, ons niet zullen verheffen. Op grond van de openbaring, ook die we in de schrift ontdekken, samen met apostel Paulus. En dat is een geestelijk feit. En er gaat zoveel verloren, als je dat dus met de nieuwste gebedsgenezing, en hier in Leiderdorp komt, wordt er een ik zou zeggen, een hal neergezet. Daar word je stil van. Voor duizenden mensen. Maar men zou eigenlijk op de voor. Maar als Paulus er zou zijn, zou die aan de voorkant, zou die bovenop de gevel van die hal, zou die één tekst, die tekst die hij ontdekt heeft in zijn leven, opspijkeren van 2 Korinthe 12, waar er staat, mijn genade is u genoeg. En leer daarvan wat Gods genade dan is in je leven. En als je alleen maar op zoek bent naar genezing, leer je die geestelijke lessen in je leven nooit. Goed, oogziekte. Ze hebben het niet verachtelijk beschouwd of er tegen gespuwd. Ze hebben ontvangen als Christus Jezus, als een bode Gods. Ze prezen zich gelukkig. Wat is daarvan over? Zegt Paulus, ben ik dus, vers 16, een vijand van u geworden, nu ik u de waarheid zeg? Want hij pakt ze hard aan. Hij zegt, je keert terug door die wet, die farizistische wet te gaan volgen, waartoe keer je terug? Nou, tot de afgoden, waar je toen van bekeerd hebt. Daar word je gevangen van. En ik zeg je de waarheid, ben ik nu dus een vijand van u geworden? Zij zijn vol ijver voor u. Wie zijn dat? Nou, dat zijn die Judaïsten. Oh, die zijn vol ijver over de Galatiërs, ja. Om hun te winnen. Te winnen voor een standpunt, een vol ijver. En dat woord ijver in het Grieks wil eigenlijk zeggen, ze zijn vol van nijd. Nijdvol. Oh, ze zijn zo vol nijd richting de apostel Paulus. Het is een vals streven. Vol met jaloersheid. Ze benijden de apostel Paulus. Ze zijn afgunstig op de apostel Paulus. En ze beijveren zich, maar met een verkeerde ijver, met een verkeerd doel, met een verkeerde ijver, om die mensen voor hunzelf te winnen. Ze zijn vol ijver voor u, maar niet op de juiste wijze. Want ze willen u buitensluiten, beter vertaald, want ze willen u vervreemden. Vervreemden van de apostel Paulus. Ze willen een wicht drijven tussen Paulus en de Galatiërs. Opdat gij vol ijver voor hen zoudt zijn. En dat is altijd het kenmerk van sekten. Oh, die zijn zo vol ijver. Oh, die spannen zich zo in om zieltjes te winnen. Maar als je dan een zieltje van hun geworden bent, wat is er dan? Dan word je vervreemd van anderen. Want ze willen u buitensluiten, ze willen u vervreemden. En dat is een kenmerk van sekten. In een sekte worden altijd die mensen binnen die sekte, die moeten zich gaan vervreemden. Die moeten geen gemeenschap meer hebben met familie, met vrienden, met andere gelovigen. Nee, ze behoren nu tot die groep. Ze moeten alle contacten altijd verbreken. En het tweede, opdat gij vol ijver voor hen zoudt zijn. En ze moeten, die mensen die dan tot dat groepje zijn gaan behoren, oh, die moeten zich dan zo gaan inspannen voor die groep. En er wordt een lat erover gelegd, want je moet zoveel uren dit, je moet zoveel uren dat, en je moet je zus inspannen en zo inspannen. Dat is het kenmerk van een sekte. En dit is een Joodse sekte, waaronder de Galatiërs kwamen. O, ze zijn zo vol ijver voor u. Maar het is niet de juiste gezindheid. Maar niet op de juiste wijze. Want ze willen u buitensluiten, vervreemden van iedereen, ook van mij. Opdat gij vol ijver voor hen zoudt zijn. Je vol ijver zou inzetten, je inspannen voor hun groepje. Nu is het goed dat er ijver getoond wordt. In het goede, maar dit was niet in het goede. Mits te alle tijden en niet alleen, wanneer ik bij u ben. Mijn geliefde kinderen, terwille van wie ik opnieuw ween doorsta, totdat Christus in uw gestalte verkregen heeft. Ja. Mijn geliefde kinderen, zo lief heeft Paulus ze, van wie ik opnieuw ween doorsta, totdat Christus in uw gestalte verkregen heeft. Dat laatste, totdat Christus in uw gestalte verkregen heeft, is eigenlijk een medische term. Het is een medische term uit de Griekse geneeskunde. Het slaat eigenlijk op een vrouw die zwanger is en die in 9 maanden een kind voldraagt in de moederschoot. En zo zegt hij, totdat Christus in u, als was die zwanger is, totdat Christus die kinderen u, die in mij zijn als moeder, ik draag u als een zwangere vrouw tot die foetus, hè, gestalte in mij krijgt, 9 maanden lang, hè, dat kindje groeit en groeit en groeit, tot het als een baby geboren kan worden. Zo draagt hij opnieuw als ware die Galatiërs als ware als een moeder in zijn moederschoot, als een moeder en laat hij ze als ware dat Christus in hen gestalte krijgt, omdat ze na 9 maanden geboren kunnen worden. Zoals die eens ook datzelfde beleefd heeft, dat is opnieuw. Toen ze jaren geleden, tijdens de eerste zendingsreis, die Jezus had leren kennen. En ook zo geboren waren worden als ware uit hem. Ja. Ik zou wensen dat ik op dit ogenblik bij u was. En op een andere toon kon spreken, want ik ben in zorg over u. Ook dat zegt hij vaak tegen al die gemeentes. Ik ben in zorg over u. Ik zou willen dat ik op een andere toon kon spreken. Ik zou willen dat ik bij u kon zijn. Zo ver gaat zijn liefde. De volgende keer gaan we weer verder met vers 21.